Ja, graag. Ja.
Van harte welkom allemaal. We hebben een prijs voor Oortje vanavond.
Ah, Pieter.
Wat wel een leuke ontwikkeling is, dat er zijn de laatste maanden al boekjes uitgekomen met wat pakkende onderwerpen. Zelf op de website van André Rood van Daten staan natuurlijk regelmatig dagstukjes. Dat komt over een brief van Paulus, over een onderwerp. En dit is iemand, toevallig is het mijn zus, heeft een stukje software gekocht waarmee je dus gesproken tekst om kan zetten in tekst op papier, op digitaal. En er worden dan studies omgezet, zeg maar, in een boekje. Dus er zijn kleine uitgaven van. En nu is ook een, gisteren een boek uitgekomen van een dagstukje van André van het Eerste Korinthebrief. En dat is nogal een boek, hè. Daar heeft anderhalf, twee jaar lang die dagstukjes geschreven. En dat is dus nu in boekvorm verschenen. En we vonden het leuk om jullie op groep, anderhalf, twee jaar bij elkaar, om jullie dat boek gratis aan te bieden. Je kan het via internet kopen, je kunt ook digitaal lezen, gratis, maar het is ook leuk om zo'n boek te hebben. Ik heb al twee kleine exemplaren heb ik al hierbij, die kun je straks meenemen over twee onderwerpen. Maar dat boek
Dat boek dat zou ik meegenomen hebben. Excuses dat ik het vergeten ben.
Maar het boek, dus ik heb hier een lijstje neergelegd, een A4'tje, dat kun je straks even je naam opzetten. Dan ga ik die boeken bestellen. De volgende keer dat we met elkaar zijn, ik zal het op extra bestellen, dan kun je het gewoon meenemen. Om het leuk om aan jullie te geven.
Ja, applaus hier. Ja.
Deze twee boekjes, die heb ik dan nu meegenomen. Eén gaat over gemeentebruik lichaam, dus van Waterloo, van de studie uit 2012. Dit gaat over column 3, en dat is eigenlijk gaat over allerlei dingen van rond het huwelijk en echt een soort gezin is dat eigenlijk. Dus het is wel leuk om mee te brengen, je hebt soms jonge gezinnen of je gaat er namelijk weg. En het is leuk om te lezen op die dingen die zeg maar als regels normaal in de christenheid gesteld worden, om dat nou eens onder de genade te lezen.
Nou, dat is een mooie binnenkomer, René.
Ja.
Zo.
Probeer dat
maar.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.
Ook jij hartelijk welkom. En prachtig dat we hier vanavond weer bij de familie Boukema te gast mogen zijn. En zo welkom geheten te worden. En ik stel voor dat we deze avond eerst zullen beginnen met dankgebed. Trouwe God en Vader, we willen u heel hartelijk dankzeggen dat we hier vanavond bij elkaar mogen zijn. In alle rust, in alle vrijheid. In een wereld waar zoveel aan de hand is en waar zoveel speelt. Maar dat we ons daarbij mogen oriënteren op wat u gesproken hebt. Uw woord, de schriften die vast en solide zijn. We danken u dat we in die schriften altijd weer gewezen worden naar uzelf, de bron van dat alles. En dat u werkelijk die ene grote, almachtige, alwetende God bent die alles in zijn hand heeft en ook alles leidt naar zijn plan en dat ultieme doel zal gaan bereiken op uw tijd, op uw wijze. Heer, we prijzen onszelf gelukkig dat we dat mogen weten, dat we daaruit mogen leven elke dag en dat dat het grote verschil maakt. En dat we niet in de duisternis tasten, maar dat we daarentegen in het licht mogen wandelen. Leer ons dat alles naar waarde te schatten. We danken u dat we dat vanavond ook zo met elkaar, alle vrijmoedigheid ook mogen doen, we mogen bespreken. De dingen die spelen, de actualiteit die gaande is. Maar vooral ook het te verstaan in het licht van uw woord. Geef dat we zo een heerlijk uur met elkaar mogen beleven. En help ons in het elkaar verstaan ook begrijpen. En deze dingen op een opbouwende wijze tot eer van uw naam te bespreken. Geef dat we zo in vertrouwen dat alles ook mogen beleven. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus. Onze Heer. Amen. Ja, ik heb hem op een zo'n Audacity heb ik hem draaien. En ik weet niet precies wat de geluidskwaliteit daarvan is. Ik denk, ik zit in ieder geval dichtbij, dus dat neemt hij wel op. En als Ruud iets gaat zeggen, dat weet ik niet, daar sta ik niet helemaal voor in. Ja, ik
geef
het
door. Alles
wat
wij zeggen.
Alles
halen. Ja, want er zijn een paar mensen geweest die hierbij hadden willen zijn, maar dat niet konden. En die hebben verzocht om het dan zo op te nemen. En ik heb nog even overwogen om een streaming te doen met een video. Maar ja, jongens, dan durft niemand meer wat te zeggen natuurlijk. Het voelt toch wat ongemakkelijk misschien. Voor jou niet? Nee, jij bent dat wel gewend natuurlijk. Ja. Maar niet iedereen zal dat zo beleven. Ik aarzelde wat. Dat
zonder kamer, van alleen
audio. Ja.
Hebben ze met de jaarvergadering opgestaan? Ik kon de hele jaarvergadering audio vol. Zelfs zonder inbreng. Dus kunnen ze wel luisteren, maar kunnen ze niets doen.
Ja, had ik kunnen doen. Dan had ik gewoon de camera op het plafond neergezet. Nee, dat kan tenminste met het programma wat ik heb niet. Ja, nou ja, hoe dan ook. Dat had ook dat. Ja, dat zou kunnen. Ja, ik kan. Dat zijn de ideale mogelijkheden. Tegenwoordig is alle bijeenkomsten. Ik zet die camera neer. En anders stream ik. En ik kan naar hartelijk samenkomst staan. Oei, daar zijn ze niet voor, hè? Nee. Maar goed, wij zijn weer na de zomervakantie in de gelegenheid om hier te gaan bespreken. En ik kreeg van Christa een drietal onderwerpen door, René en Christa. En er waren er geloof ik verschillende die dit onderwerp van vanavond graag eens wilden bespreken. En ik weet eigenlijk niet helemaal precies hoe dat zal gaan. Dat weet je nooit natuurlijk bij zo'n avond. Zeker niet als daar dan nog allerlei inbreng is. Maar ik heb ook niet al te veel daarin gepland. Ik heb een paar overwegingen in gedachten en genoteerd. Die in ieder geval aan de orde moeten komen. En voor de rest voel je vooral vrij om het om te reageren, te vragen, tegen te spreken. Ook dat al, dat is zeer welkom.
André, het onderwerp is dan de titel van wat je stuurt. Je hebt natuurlijk ook je eigen intro erbij gestuurd.
Dat klopt, ja. Zal ik dat eens eventjes nog voorlezen? Eventjes. Ik had het als titel meegegeven. Vrede te midden van polarisatie. En toen had ik de teaser, eventjes als reminder ook, want jullie hebben het waarschijnlijk allemaal wel gelezen. Meer dan ooit tevoren is de maatschappij uiteen aan het vallen. Mensen worden vervreemd van elkaar en de ander wordt standaard verdacht als potentieel gevaar. Samenkomen wordt ernstig bemoeilijkt en in elkaars nabijheid verkeren is nadan. Dit najaar dreigt de polarisatie te verhevigen doordat ongeprikten op vele plaatsen niet langer welkom zijn en ook allerlei beroepen voor hen onmogelijk worden gemaakt. Ook als gelovigen worden we geconfronteerd met deze tweedeling. Gaan we daarin mee of onderscheiden we ons? Hoe bewaren we de vrede onder elkaar? Maar ook garandeert zo'n houding dat onderlinge verwijdering ons dan niet zal raken? Zou de in de schrift voorzegde verkilling van de liefde, daar komen we nog wel over te spreken in Matteüs 24, hier ook mee te maken hebben. En dan als laatste zinnen, deze hoofdactuele vragen verdienen een solide antwoord. Waar anders dan vanuit het woord? Nou, dan is in ieder geval duidelijk zo de richting van de thema's waar we het over zullen hebben, maar vooral ook het uitgangspunt natuurlijk. Want over deze, de actualiteit, ja, krijg je natuurlijk al genoeg informatie, desinformatie. In ieder geval, je krijgt er genoeg over te horen en komt er genoeg over je af. En ik denk niet dat je zult kunnen ontkennen dat de vragen die zo hier opgeworpen worden hoogst actueel zijn. Ook voor ons. Ook al kun je zeggen van ja, hoor eens eventjes, ons leven is hier eigenlijk speelt geen rol. Ons leven is in Christus daarboven. En bedenk niet de dingen die op aarde zijn, maar die erboven zijn. Waar ik trouwens duizendkoppig een streep onder zou willen zetten. En het is waar, neem niet weg dat we gewoon met zulke dingen van doen hebben. En ik denk, weet je, het is, de Engelsen spreken dan over het is echt zo'n olifant in de kamer. Waar heb je het over als je een olifant in de kamer? Ja, het is een onderwerp wat zich zo onmiskenbaar aandient, dat je het er eigenlijk niet over kunt hebben. En als je het er niet over hebt, dan denkt iedereen er toch wel aan. En ja, het roept vragen op. En ik denk vooral die vraag van, ook als gelovigen worden we ermee geconfronteerd. Dat is een vaststelling. En hoe verwerken we dat? En ook hoe onderscheiden we ons daarin? Of onderscheiden we ons er niet in? Nou ja, al dat soort dingen dus.
Moeten we ons onderscheiden?
Nou, ook zoiets. Het zou trouwens meteen al een goede vraag zijn, denk ik, om de vraag neer te leggen, en dat doe ik dan bij deze ook, of er inderdaad zo sprake is van een polarisatie. Ik zelf denk, ik kan het niet al, ik heb het die teksten zelf wel geschreven, dus ik beleef dat wel zo, en ik denk ook dat ik wel een tamelijk breed gevoel verwoord. Maar het kan zijn dat er anderen zijn die zeggen van, nou sorry, ik vind dat zwaar aangezet of een beetje over de top.
Okay, mag ik daar een vraag stellen, André?
Ja, natuurlijk.
Voel je dat zo is in de media die je leest, of voel je dat met de mensen die je omgaat? En als je op straat, want ik vind dat misschien nog wel twee verschillende dingen.
Ja, nou, overal eigenlijk. Het is vooral omdat het zo dichtbij komt, gewoon ook onder gelovigen. En ook in huizen, gezinnen, families. Er is. Ik merk. De groepen over. In verband nu met.
Ja.
Ja,
dat is een wat vrij specifieke groep. Zou kunnen.
Ja.
Er
zijn
meer dingen met mensen die
tegenover
elkaar staan. Nee,
maar niet.
Ik heb de vloer.
Ja, ja, polarisatie is een breed begrip. Inderdaad, ik had er eigenlijk dat helemaal op dit moment hebben niet in gedachten. Stel voor dat we dat ook even parkeren. Daar hebben we het bij een andere gelegenheid trouwens al eens over gehad. Dat is boeiend genoeg, maar ja.
We moeten niet op alle fronten tegelijk vechten.
Nee, precies. Nee, ik doel nu inderdaad vooral de polarisatie rond de maatregelen die er sinds vorig jaar getroffen zijn. Nou, waarvan een deel inmiddels alweer voorbij zijn. Maar aan de andere kant, ik heb niet de indruk dat de polarisatie juist afneemt. Sterker nog, ik denk bijvoorbeeld alleen al vandaag wat je las. De maatregel die het kabinet nu in de maak heeft om over een week of twee, dat je, als je niet geprikt bent, dan mag je niet meer in een bioscoop, mag je niet meer in een restaurant, mag je niet meer in. Precies, ja. Een echte vaccinatiebewijs, ja.
Nee, maar
ik
denk dat het niet. Ja. Maar goed, ik kan wel zien waar je.
Kijk, als je ook niet getest kan worden, dan heb je wel natuurlijk een uitsluiting.
Maar. Ja. Ja, en het wordt je heel. Ja, zeker als je straks. Je merkt gewoon het. Misschien is het een goede zaak om ook dat even af te spreken. Ik stel voor, dat lijkt me. Dat we het niet gaan hebben over wel of niet vaccineren. Of dat dat veilig is, ja of nee. Of hoe gevaarlijk is het virus. Dat is niet, ik denk, het punt. Het gaat erom dat er een tweedeling nu ontstaat. Niet in feite tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Maar dat je deze dingen moet gaan bewijzen. Dat je moet bewijzen dat je gezond bent. En dat mensen die daar een principiële keuze in maken. Dat die gewoon weggezet worden en niet meer welkom zijn. Nou, dat is een polarisatie die in de samenleving gewoon je opgedrongen wordt. Ja. En ja, wat doe je daartegen? Ja, je kan aankomende zondag weer naar Amsterdam toe gaan. Of je dat kan. Ik bedoel, het is geen aanbeveling, maar de vraag is of dat überhaupt wat helpt. Maar dan, ik bedoel, dat is nog iets wat zich vanuit de politiek, vanuit de maatschappij zich aan je opdringt.
Ja, maar niet ook dat. De overheid die dat keurig wil.
En dan is vervolgens de vraag, gaan we daar als gelovigen in mee? In die tweedeling die daardoor ontstaat.
Heeft iedereen ook echt het gevoel dat dat zo is? Van hier dat het je hoort.
Ik
namelijk helemaal niet. En maar, ik heb ook om me heen heel weinig mensen.
In de media ook, we begrijpen het allemaal, maar juist op straat met de mensen die je omgaat.
Ik heb dat dus tot een week geleden ook gezegd. Maar ik opeens heb er last van. Ja, dus vandaar dat ik ben benieuwd dat ik het verander wel.
Nou goed. Ja. Als natuurlijk zo'n maatregel echt wordt ingevoerd en dus, ja, dus is eigenlijk dat je altijd laten testen of bewijs hebben. Ja, ik denk dat het eigenlijk is, ja, de overheid maakt een beslissing en die is eigenlijk een soort oncomfortabel voor degene die daarmee niet omgaan. En onderling krijg je een strijd over de beslissing, terwijl degene die de beslissing maakt, die heeft daar zelf weinig last van. Dus je kunt alles besluiten. Het probleem krijg je, dus het krijgt eigenlijk mensen. Wat zij allebei niks aan kunnen doen. Of nou wel of niet. Weet je, de een vindt, je moet het wel doen, want dan kunnen allemaal dit. De ander vindt, we moeten niet, want we hebben meer vrijheid. Terwijl, ja, die tweestrijd is eigenlijk niet iets wat... Ja, je krijgt die polarisatie is dus een symptoom van dat er beslissingen worden opgelegd. Dat is eigenlijk de...
Ja, die ontstaat daardoor, ja.
Maar die is dus niet ook wel even zichtbaar. Dat is echt, denk ik, wat... Voor mij
nee, hier niet. Ik wil al hier.
Voor andere mensen is hij waarschijnlijk veel meer zichtbaar, veel meer in de focus, waardoor je veel meer tegenaan loopt. Terwijl ik dat nog niet echt
zo. Ja, maar dat is natuurlijk ook als het echt gaat over wat ik ben. Ik heb er ook niet zo over nagedacht, omdat ik het ben. Maar dan denk je er niet zo aan. Dan denk je, ja, geen probleem. Maar ik kan me heel, ik vind het wel alsnog wel. Het is natuurlijk wel apart dat je inderdaad op die manier andere groepen wel uitsluiten.
Ja, want
het is wel een gekke ontwikkeling, maar ook begrijpelijk.
Ja, de sleutel is denk ik vrijheid.
Ja.
En ik denk dat de meeste mensen voor vrijheid zijn, maar de trend van het narratief en van de manier waarop het gesproken wordt. Toch een drang, hè? Dan geen drang, maar dan wel op zijn minst een bepaalde drang ontstaan.
En die gaat
duidelijk gepaard met toch ook negatieve bezwaren. Dus dat is in de discussie die ik op mijn werk heb, dat heeft Maurice op haar werk. Eigenlijk niet meer weggezet wordt als een half idioot. Die het helemaal zo ontdekken, maar je bent wel eigenlijk
een half
idioot. Je moet vrij gaan doen, maar je bent eigenlijk wel.
En je bent ook asociaal.
En je houdt ook het probleem.
Dat vind ik gewoon los van de feit of waarde niet. Die is natuurlijk die niet. Maar dat is dus wel, wat voor vrijheid heb je dan nog? Mm-hmm. Ook in het relationele,
het lijkt
je daar wel, als je dat wel afgedrokken is.
Mm-hmm. Ja.
En als je niet gevaccineerd bent, dan heb ik met jou even over, dan ben je daar niet mee bezig. Als je wel gevaccineerd bent, dan ben je daar niet mee bezig. Dan, ja, je kan overal één en
ander kunnen doen.
Maar het doet mij ook denken aan je film Voel met het leven. Dat gaat over het leven, zeg maar. En dan is één man en die zegt, als jij dit fout doet, dan verruim je niks, maar dan moet iedereen opdrukken. Moet iedereen een hele zware druk hebben. En ja, op een gegeven moment, dus hij kan het dan niet, een oefening kan hij dan niet. En elke keer als die oefening niet lukt, dan moet de rest opdrukken. En op een gegeven moment krijgt iedereen een hekel aan die vent.
Ja.
Zo zie je dat gewoon een soort van. Het is de major die zegt, ja, dat zeggen we nu, dan krijgen jullie allemaal problemen. En wat je nu ziet is dat, ja, die komt eigenlijk alleen maar omdat zij iets straks vinden dat hun leven ook moeilijk is. Ja. Jij is het moeilijk te doen. Terwijl, ja, puur een beslissing, zeg maar. Van,
het is een psychisch spel, hoor.
Ja. Nou goed, kijk, de vraag is, ja, weet je, de mensen die besluiten, die zullen dat hun leven hebben, volgens veiligheid hebben, dat soort dingen. Ja. Dan ben je eigenlijk niet in discussie opvoeren, maar je ziet wel dat het resultaat van zo'n beslissing is, twee dingen, en strijd, zeg maar.
Ja, daarom, het leek mij eigenlijk vrij evident. Een polarisatie zie je gewoon. Maar dat was eigenlijk, nu hebben we het aan. De ontwikkeling die je nu gaat krijgen, is inderdaad dat de ongevaccineerde, niet geprikt, net hoe je het zeggen wil, een aparte status krijgt en eigenlijk min of meer buitengesloten wordt. Want het wordt verrekte lastig om, zeker als je straks ook nog je test zelf mag gaan betalen. Ook, je komt gewoon, je bent eigenlijk nergens meer welkom in de publieke ruimtes. En ik zie bijvoorbeeld voor mezelf, ik zie straks de buien hangen, dat ik ondergronds al bijeenkomsten moet gaan houden. Want ik kan geen buurthuis straks meer afhuren. Of zover is het nog niet, maar het gaat hard die kant op. Dus dat betekent dat je gewoon dat ik een bedrijfsruimte zal hebben.
Nou, het is ook wel even dubbel, want ik ken nu dus iemand die kan jou inschrijven in het systeem voor €50. En dan ben je gevaccineerd op papier.
Ja, maar dat is geen enkele manier om te controleren.
Totdat hij gepakt wordt waarschijnlijk, en dan zal die zware Sjaak zijn.
Ja. Ja.
Maar dat gebeurt dus ook. Ja. Er lopen dus mensen met een bewijsmond op hun telefoon. Ik ben positief, of nee, ik ben negatief getest. Ik heb het niet en ik ben gevaccineerd. Alsjeblieft, hier is mijn app. Maar het is gewoon allemaal fake.
Ja.
Ja, maar kijk, maar dat is weer iemand die ziet gewoon handel daar. Want die zat op kantoor gewoon iedereen in te schrijven die echt een test had gehad en die zag een modelletje. Hé, hey, dit is mooi.
Ja, totdat.
Nu dat iemand zegt, joh, voor €50 schrijf ik jou in, klaar.
Ja, maar dat is dan ook weer een hele mooie incentive om het dus nog eens strakker aan te pakken.
Maar de discussie trouwens die jullie dan waarschijnlijk krijgen, zie je nu ook dat dat ook in ongelooflijk Nederland gebeurt.
Ja, ja, ja.
Want er zijn heel veel journalisten die zich nu druk maken over het feit, de ongeprikte worden automatisch nu de sjaak.
Ja.
Met alles.
Terwijl degene die de keuze voor hebben gedaan, die hebben een bewuste keuze gemaakt. En diegenen die het niet willen, die maken eigenlijk ook een bewuste keuze. Maar wat jullie zeggen, dat wordt niet gerespecteerd. Maar dat is niet alleen gelovig Nederland.
Nee.
Want ik merk nu ook heel erg ongelooflijk Nederland.
Maar hij is de vraag, kunnen we van die polarisatie buiten de deur hebben? Dat was eigenlijk,
ja, die polarisatie is een gegeven. Want eigenlijk wat ik wilde zeggen, het was eigenlijk al in een veel vroeger stadium, werd je al uit elkaar gedreven doordat je bijvoorbeeld strafbaar was, officieel, als je elkaar een hand gaf op straat, weet je wel? En dat je dan niet meer bij elkaar mocht komen, dat je in je huis... Ik bedoel, dat was zo... Ja, men zei, ja, het nieuwe normaal. Maar het is zo vreselijk abnormaal.
Daar kon je voor opgepakt. Hand hebben ze daar
nooit gepakt. Jawel.
Volgens mij
ja, want dat was toen die gast van Forum. Dat hij in Urk was. En dat hij een heleboel mensen daar een hand had gegeven. Daar heeft hij een mooie boete voor gekregen. Ja, ik bedoel, dat soort dingen.
Er was een mondmasker. En een vorm van onderdrukking.
Ja, zeker.
Thank you.
één toeschouwer die in de staat gevaccineerd. Die is nu bijna aan de hand.
Maar hoe lang duurt
dat? Nee, nog niet.
Ja, ze mogen het wel verzoeken natuurlijk dat ze dat prettig vinden. Ja. Dat mag altijd.
Ja, het is nu,
zeker, ja.
Ze zullen allemaal basis nog los zijn. Hoe lang is dat nog? Want,
en wie zegt dat diegene die nu binnen daar die IT zit te doen, dat die niet gewoon voor 50 euro zegt wat
doen? Ja, dat is ook een kijk.
Ja, maar dat is
ook een uiteindelijk zie je, voor mij was het zo van dat als je, je bent niet minder besmettelijk, bla bla, nou, dat is eigenlijk.
Ja, ik.
Ja, maar wat is volledig vrij?
Nou, in ieder geval dat je normaal mag doen.
Ja, dat je gewoon die bewegingsvrijheid in de maatschappij gewoon beweegt. Maar dat is het ook weer voor je afhankelijk van
het land. Ik ben ook nooit vrij eigenlijk.
Nee, maar is het ook een politieke discussie of een gelovige discussie? Want sommige mensen die trekken die vrijheid richting het geloof, maar ik zie
het niet. Ik zie die
eigenlijk wel absoluut. Zie je het dan los van elkaar? Alleen.
Ja, voor mij zijn we lustig kunnen hebben hier over de milieuproblematiek. Want als je een auto hebt die milieuvriendelijk is, mag je steden niet in. Als je nu een huis wil met een autogasaansluiting, dan moet je daar ook moeilijk voor doen. Daar zijn ook beperkende maatregelen.
Ja, natuurlijk.
En ik vind. Dat is
ook
iets.
Ja, natuurlijk. Als er 50 kilometer staat, dan is het ook een vrijheidsbeperking.
Nee, dat is
ik zag iemand die schreef een comment. Die zei: ja, we kunnen tegenwoordig ook zeggen. Ja, je mag 150 al WhatsApp-punt over de snelweg rijden. Maar toen ja, je zit wel een eigen bijdrage aan. Nee, dat is gewoon een verkeersboete. En dat is eigenlijk hetzelfde dat je zegt. Het is een eigen bijdrage om ergens binnen te mogen. Het is gewoon een boete omdat je het niet doet. Het is dus ook heel erg, ik vind gewoon heel erg, los van wat waar ze niet. Het is allemaal, er gebeurt iets psychologisch. En ik merk gewoon zelf dat ik gewoon eigenlijk niet meer in staat ben om er weerstand tegen te bieden. Omdat ook ik, het geeft tussen ons gedoe. Niet op de knippen uit het veld, maar het geeft gewoon gedoe. En ik merk gewoon echt dat het op me drukt. Ik word er verdrietig van. Ik word er boos van. Ik heb gewoon geen leven meer. Omdat ik niet kan kiezen waar ik in geloof. Ik word erop gestraft. En dan kan je zeggen, ja, dat is nog niet helemaal waar. Dat is wel waar. Het wordt gewoon op mijn eerste werkdag bij mijn nieuwe baan. Wordt gewoon gezegd, ja, ik vind het wel heel erg dat mijn vader operatie kan krijgen omdat er een paar mensen zo eigenwijs zijn om zich niet te laten vaccineren. Hoe deed ik dan? Maar dit is mijn nieuwe baan, dus ik ga mijn mond niet betrekken, want straks wordt hij erin gestuurd. En dat vind ik heel erg. En mijn hals die zegt dan, ja, maar het is toch juist goed om dan. Nee, ik ben zo niet. Ik ben zo iemand die dan eigenlijk denkt, nou, stop die spuiten maar, dan ben ik er dan af. En nu gaat het over vaccineren, inderdaad, dat is het onderwerp. En ik krijg geen rust. Ik weet ervoor, ik zie ook de link met mijn geloof niet meer. Ik weet het gewoon niet meer. Het enige wat ik kan denken elke ochtend is: Jezus, kom maar terug.
Nou, dat gaat ook wel gebeuren.
Maar dat wordt nog erger, toch? Ja. Dus dat, ik vind dat heel heftig.
Ja, ja.
En in dit soort dingen is het wel ook heel lastig dat als je zelf ziet wat mensen hebben meegemaakt of waar mensen mee zitten die dus een zieke hebben die of de zorg niet krijgt of COVID heeft gehad, moet je er echt wel rekening mee houden dat daar heel veel emotie achter zit. En dat is waarschijnlijk wat jij ook voelt en wat dus op jou ook heel heftig overkomt. En dat is in de hele zorg en bij alle patiënten een heel groot ding wat al heel groot was, maar waar mensen zich nu denk ik iets meer bewust van worden. Maar als je er zelf hebt gestaan en als je zelf mensen daaraan hebt verloren of als als je het idee hebt dat jouw geliefde niet de goede zorg heeft kunnen krijgen omdat het niet kon. Dat is zo emotioneel zwaar dat als mensen dat uiten, dat je dat wel mee moet nemen. Dat je daar moet proberen voor jezelf dat niet te veel je aan te trekken. Omdat dat hun emotie is die zij ook recht hebben moeten hebben daarop.
Ja, ik vind dat heel moeilijk.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Maar daarom,
omdat het is inderdaad, die mensen hebben persoonlijke emoties, maar het gebeurt ook op grotere schaal.
Ja. Nee, dus dat is heel moeilijk om daar je eigen positie in te vinden en sommige dingen naast je neer te leggen en bij hun te laten en het je niet aan te trekken. En dat
het is niet eens naast je neer te leggen, want het wordt je gewoon opgedrongen. Ja. Thijs die bracht het zo te sprake van, is dat iets van in de maatschappij, wat nu een enorme tweedeling is en ik vermoed dat we... Het zou me niet verbazen dat we een heel heet najaar gaan krijgen. Want dit gaat zich enorm toespitsen nu. Zeker nu. Want er is nu eigenlijk, het is in een hele nieuwe fase weer terechtgekomen. Doordat in feite in de praktijk iedereen gevaccineerd is. Of die dat wilde. En nu vervolgens, hoe gaat dit uitwerken? Nu gaan we het vaccinatiebewijs krijgen. Of wat daarvoor doorgaat. Nu.
Iedereen zou kunnen laten vaccineren. Ja. Dus nu is duidelijk dat degene zich niet laten vaccineren.
Ja, en hoe gaat dit nu verder uitpakken? Wat zal de effecten zijn? Er zijn een hele categorie die het gedaan hebben. Dan heb ik in ieder geval de vrijheid weer terug. Maar ja, straks krijg je dat vaccinatiebewijs. En dan zeggen ze, ja, maar dat is maar geldig. Straks moet je een derde prik. En als je dat niet neemt, dan is het niet meer geldig. Weet je wel, dus waar is het end? Ik word gegijzeld. Weet je wel, zo van, die vrijheid die krijg je weer terug als jij voldoet aan onze voorwaarden. Ja, maar nu is het dit. Wat voor prikken gaan er nog meer? Weet je dat?
Maar,
hartstikke gegijzeld.
Het verhaal dat ik dit vertelde, ik herken het wel op een andere manier. Ik heb collega's die dan geloof, religie, allemaal sofferen en het is allemaal kut. Alleen maar doden erdoor, weet je. Dus als je gelooft, weet je, dat moet helemaal stoppen. Dat moet allemaal afschaffen. Die pijn die jij zei, dat voel je wel, oké. Misschien moet ik maar niet vertellen dat ik vanavond wel... Ik krijg wel een beetje zo'nzelfde soort idee. Ja, en dan denk ik, ja, maar dat is wel van alle tijden. En het is gewoon dat diegene dat vindt. En dan, ik merk dat ik het nog wel niet aantrek. Maar, ik denk uiteindelijk...
Weet je nog niet waarom ik dit met
een mensen maak? Ik denk dat uiteindelijk dat het ook zo'n soort woord van mensen zeggen dat de hele tijd, terwijl dat eigenlijk helemaal niet het probleem is, zeg maar. Dat later zal blijven, dat mensen worden ziek en je kan gewoon niet de wereld controleren en dat proberen en dat lukt gewoon niet. Mensen gaan dat natuurlijk.
Maar je trekt het je ook zo aan, weet ik, omdat het gevolgen gaat
hebben. Ja.
Omdat je ook niet weet.
Voor je baan, ja.
Ja, dus daarom trek je het aan. Ja, het enige
wat ik nu... Maar was jouw verhaal toch ook?
Ja, daardoor.
Ja. Zou je dat dan niet dichter bij God?
Ja, dat is moeite mee, maar er zijn ook mensen.
Dat vind ik heel mooi om te
moment rustig onder onderzoek gehad. Maar wel dat betekent, Eva, die heeft wel wat meer moeite gehad met het feit dat ik geen baan had op dat moment.
Ja.
En dat kan het wel goed. Ik heb het bij God gelaten. Dus zorg voor een baan en gebeden voor een baan die bij mij past. Ik denk dat ik het gevonden. Maar ik denk dat het polarisatie al veel eerder begon. Heel erg anders. Dit is een middel om nog verder te gaan.
Ja.
Uiteindelijk word ik individualisten. En er lijkt het steeds meer op te worden en naartoe te gaan. En ik vraag me af, ja, is dat goed om te gaan? Ik heb dezelfde vraag. Ik weet niet of vaccineren aan het werk is speciaal. Weet je, ik heb een grote dikke PNR, maar ik heb al niet meer gehad. Dus waarom dan deze niet? En dat is dan ook een vraag die ik heb. Ja. Heb ik het gehaald? Nee, ik word het niet. Maar dat is even mijn persoonlijke mening. Dan kijk ik wel hoe het gaat. Maar ik zeg niet dat ik nooit gevaccineerd zal worden. Maar goed, wanneer is het leven van het beest? Hoe ziet hij eruit? In welke vorm komt hij? Ik heb geen idee.
Ja, dat is trouwens nog, misschien dat we ook dat onderwerp eventjes parkeren over hoe dat dan zal gaan, het teken van het beest. Ja, maar we hebben nog een hele seizoen te gaan, tenminste als het mag. Dan
heb ik heel de ingevraagd, jongen. Ja.
Het enige wat ik
wil
zeggen is, voor mij weet ik dus niet waar die grens ligt.
Nee.
En bij de ene die zeggen, ja, dat doet mij niet die grens, zolang ik maar mijn vrijheden niet kwijt. Ja, het wordt vaccineren, raak je niet in vrijheden bij het land. Dus ik ga er maar mee. En voor de ander die zegt dan, ja, maar wacht even. Ik wil wel weten wanneer ik iets doe.
Niet. Het is een prijs of zo die je betaalt. En ja, ik stel deze vraag, hoe groot mag die prijs, hoe duur mag het zijn? Ik heb dus denk ik juist nu volledig compleet tegenovergestelde. Maar dat is omdat ik denk ik een heel ander beeld heb gehad, ook tijdens de crisis. Dus ik heb gewoon, denk ik... Ik begin nu eindelijk het idee te hebben dat ik hier bijvoorbeeld kan zitten zonder compleet te denken, oh help. En eigenlijk, jij gaf me net een hand. Houd dat liever nog af. Dat is de eerste hand in anderhalf jaar die ik iemand gegeven heb. Ik heb, denk ik, dik een jaar, of hele weken, de eerste week heb ik letterlijk thuis gezeten, zodat mijn moeder geen COVID zou krijgen, zodat de mensen haar dingen geen COVID krijgen. Ik heb meegemaakt dat co-assistenten ongeluk ergens COVID oplopen waar ze niks aan kunnen doen. En vervolgens overlijdt hun patiënt. Dus ik ben heel blij dat ik eindelijk gevaccineerd ben. Dat ik eindelijk het idee heb dat ik enigszins in een groepje mensen kan zitten. Zonder iedereen achterop te gaan te kijken. Hoe leef jij? Wat doe je? Kan ik jou enigszins vertrouwen? En nu, soort van, dat komt nu eindelijk. En daarvoor heb ik de hele tijd gehad dat je... van allerlei verantwoordelijkheden hebt en dat je ook bij heel kwetsbare mensen staat, waarvan je, kijk, voor jezelf, dat is een heel ander ding. Maar mijn beroep, wat ik ga beoefenen, is dat ik mensen probeer geen schade aan te doen. En dat neem ik echt serieus. Dus zoveel ik kan, zorg ik dat ik dat niet doe. Daardoor heb ik in een week alleen een boodschap, kom ik thuis, zie ik één of twee personen in de week en dat is het. En dat is allemaal ook wel deels mijn eigen keuze, omdat ik het echt zo strikt hou. Maar dat is ook omdat ik zo voel dat dat mijn verantwoordelijkheid is om te doen. En nu eindelijk begint een heel klein beetje voor mij de wereld heel wat leefbaarder te worden, omdat ik iets minder uit hoef te kijken voor mensen die bijvoorbeeld mijn lichamelijke ruimte niet respecteren, of mijn keuzes in voorzichtiger zijn niet respecteren, die mij zo een knuffel willen geven, terwijl ik denk, liever niet. Dus voor mij voelt het juist een beetje tegenovergesteld. Maar dat is omdat ik, denk ik, tegenovergesteld van anderen hele andere belangen heb gehad tijdens die tijd, hele andere dingen heb. En dus voelt het voor mij anders. Maar ik kan me dus ook wel voorstellen dat het misschien juist nu andersom is en dat diezelfde druk een beetje speelt die ik eerder heb gehad en waarvan ik nu eigenlijk een beetje denk, het kan weer. Maar dat is wel ook, denk ik, voor sommige mensen waarom ze misschien ook fel kunnen reageren. Als dat belangrijk zijn geweest. Of als je echt al heel lang daarin hele beperkende keuzes hebt gemaakt. Om te zorgen dat je of niet ziek wordt of mensen niet ziek maakt. Dat het dan ook moeilijker kan zijn om de brug te slaan naar mensen die het heel anders erin staan. En bijvoorbeeld nu kiezen niet te vaccineren. En dat, ik kan me best wel voorstellen dat mensen bijvoorbeeld in mijn positie denken, ja, wat een onzin, waarom doe je dat dan niet? En dat kan missen om dat gevoel
ik heb daar dus totaal geen begrip voor, want ik kan het ook opbrengen om naar jou te luisteren.
En wat, en dit gaat dus even nu hier, mm-hmm. maar wat ik in mijn dagelijks leven heel erg merk, is dat ik dus heel goed naar mensen kan luisteren, maar er naar mij niet geluisterd kan worden. Nog voordat ik uitgesproken ben, zit ik al in een hoek. Ja. En gelukkig is het nog niet veel gebeurd, maar dat is wel, ik heb gelukkig een aantal vriendinnen die er hetzelfde in staan als ik, en wat wij tegen elkaar zeiden, want het is zo opvallend, als het één kant op is, vanuit ons is er allemaal glip, en willen we naar luisteren en naar vragen, maar als wij wat over willen vertellen, wordt het meteen, en dat gebeurt echt consequent.
Ja. Ja, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat iets is wat gewoon heel vervelend voelt. En ik moet zeggen, ik weet niet of ik heel goed begrip heb, dat vind ik moeilijk om over mezelf te zeggen. Ik probeer het wel. Maar ja, ik kan me wel, zeg maar, het is niet dat ik me kan voorstellen dat je geen begrip hebt voor andere mensen, maar dat je gewoon wel in het algemeen gewoon ziet dat zeker als mensen wat meer druk hebben, dat ze gewoon de capaciteit missen om die extra lengte te gaan om iets langer te luisteren. En dat kan ik me wel voorstellen dat dat gebeurt. Dat mensen daar niet het geduld voor opbrengen. Wat ik niet zo netjes vind. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Nee, en dat is... kijk, in feite, het gaat... ik herhaal eigenlijk wat ik al eerder zei. Ik denk dat het van belang is dat we daar inderdaad niet over hebben. Of het gevaar van het virus. Als je zegt van... Ik ben echt verschrikkelijk benauwd dat ik een ander besmet en dergelijke. En ik hou afstand, ik doe een mondkapje op of ik ga niet naar mijn opa, weet ik veel. Als dat persoonlijke keuze zijn, prima. Ja. Maar het gaat nu om vrijheid, namelijk dat je dat ook een ander ontzegt of oplegt. Kijk, en dat is natuurlijk nu heel erg in het geding. En misschien is dat goed ook om nu even het gesprek ook dan in de volgende fase te brengen. En dat is... kijk, dit is iets wat zich gewoon over de hele maatschappij zich voltrekt. De maatregelen die worden uitgevaardigd en waar iedereen mee te maken heeft. En nu krijgen we vooral één groep die de dupe wordt. Want ik bedoel, de lockdown, daar hadden we allemaal mee te maken. Maar nu ga je het verhaal krijgen dat één categorie eigenlijk min of meer buitengesloten gaat worden. Komt dat in een heel andere fase. En dan is er natuurlijk ook de vraag van ja... als gelovige, en feitelijk, als ik even voor mezelf spreek, is dit eigenlijk al vanaf het begin het verhaal. Hoor eens even, ik leef, ik geloof dat ik vrij ben. Ik doe normaal, ik geef handen, ik doe gewoon normaal. En als je ziek bent, dan hou je eventjes afstand, dat is persoonlijk. Maar weet je, die instelling van de vrijheid geven, en als we bij elkaar komen, als gelovigen... Dat je dan zegt, nee, wij moeten afstand houden. En dat als je zelf apart gaat zitten, prima. Maar dat je dat dan gaat opleggen aan anders even, dan is het weer raak niet, smaak niet en roer niet aan. Weer onder een wet. Dat doen wij dat als gelovigen? En dat bedoel ik eigenlijk ook. Ik sta echt dus heel concreet op het standpunt. Als gelovigen onderscheiden wij ons dat doordat wij gewoon normaal leven in vrijheid.
Mooi, want ik ben heel erg opgevoed met de gedachtegang. De overheid is over jou gesteld, dus die heb je te gehoorzamen. En dat is ook in mijn wat meer geïnformeerde familie en kenniskring ook een beetje het mantra. De overheid roept ons op om dit te doen, dus doe je dat. Want wij hebben onze overheid te gehoorzamen.
Maar dat vind ik wel interessant van. Dat staat natuurlijk ook ergens op. Staat het dan dus tegenover elkaar? Overheid, gehoorzaam, vrijheid? Is het ene belangrijk dan
anders? Wat ik net bedoelde met politiek of geloof. Als je het hebt over is vrijheid niet hetgeen wat we als geloven moeten nastreven? Als je dat gelijk koppelt aan die maatregelen. Dat gaat er bij mij niet zo in, omdat... Dat een heel erg politieke kwestie, vraagstuk is van in hoeverre kan een overheid ingrijpen in een samenleving, in hoeverre is dat hun verantwoordelijkheid. Dat is voor mij puur politiek.
Nee, hoezo? Dat
vind ik een vraag die ik vanuit geloof kan stellen. Maar wat een overheid over mij te zeggen heeft.
Dat
is puur politiek.
Nou, maar dat is een principieel punt. De overheid. Die is het zwaard gegeven en om de boosdoeners te straffen. Maar die heeft niets te zeggen over mijn lichaam. Helemaal niet. De overheid heeft niets te zeggen over de gang van zaken in mijn huis en over de opvoeding van mijn kinderen. Als de overheid zegt van jij mag geen Bijbel meer in huis hebben, dan zeg je allemaal hoela, ik heb die Bijbel wel in huis.
Dus als jij je kinderen slaat, dan heeft de overheid er wel.
Omdat ik dan, oké. Okay.
Als je kinderen in de school gaat.
Ja, ik vond het Nederland dat belasting.
Dat is een politiek ding of het links-rechts of dubbel dwars is, dat maakt me allemaal niet uit. Zij kunnen van andere landen maken, dat maakt in principe ook niet uit. Hoe ik daarop reageer is heel wat anders. Of ik daarmee mee mag of niet.
Ja.
Voor mij is het gewoon heel simpel, het maakt niet uit wat voor regering er is, maakt niet uit wat voor keuzes er zijn. Zolang ik mijn geloof kan beoefenen en op een manier zoals ik de normen waar ik bij heb, daarmee door het leven kan gaan, dan volg ik de overheid. En als dat bewerkt wordt, dan.
Ja, dan is
als dat. Dan zouden ze zeggen: bijvoorbeeld, corona, er mogen geen kerkdiensten meer zijn. Dan gaat het me niet om of ik vind dat zij het recht hebben om dat te zeggen. Maar dan denk ik gewoon: dat is een essentieel ding van geloven. En gelovig zijn.
Ja,
dan ben
maar
ik
zij zeggen: vrijheid is een essentieel ding van geloven.
Nee. Dus het wordt... Kijk, bijvoorbeeld, René haalde die tekst aan van: we zijn voor de vrijheid geroepen. Dat gaat over of wij als geloven onder een religieuze wet zijn gezet. Maar ik zie dat op geen enkele manier. Of dat wij dan alleen maar onder een overheid kunnen leven die ons vrijheid geeft. Dat is heel wat anders. Die Paulus schreef dat juist in een tijd waarin de geloven onderdrukt werden. En hij zei, jullie zijn tot de vrijheid geroepen. Maar dat ging het over, laat je niet onder een religieuze wet staan. Ik zie dat als twee totaal verschillende dingen.
Ja, maar...
Maar nog iets over jouw opmerking. Want
het grijpt wel in elkaar, maar jouw geloofsleven en jouw leven in de maatschappij, dat is
twee andere
leven. Dus het grijpt wel in elkaar en hoe jij daar zeg maar, op hartsniveau in mijn leven voor God en
voor mij?
Ja, het staat dan op een gegeven moment in zo'n contrast met hoe je dan in de maatschappij staat. Er zijn een heel veel thema's die spelen. Het maakt met een van de grootste angsten van mensen, de angst voor afwijzing. Bij de ene is die angst groter dan bij de andere. Ik heb bij mij die angst niet.
Bij jou is die angst überhaupt niet aanwezig.
Nee, ik vraag gewoon.
Ik heb die van jou ook, zeg maar.
Maar dat is een hele grote angst. En ik heb nog ooit een keertje van iemand gehoord. Die zegt bij sommige mensen is die angst zelfs groter dan de angst om dood te gaan. En dat is ook gepolariseerd, ook in de houding van mensen, in de maatschappij, krijg je dat wel. Je komt soms echt hard afgewezen worden. Terwijl mensen dan daarnaast zeggen: ja, maar ik vind je wel hard. Ik vind je wel hard afgewezen hoor, maar je bent echt een kilo. Dus ja, ik kan dat wel hebben, maar dat is niet moeilijk. Maar het thema van nu, van de vrijheid. In je geweten weet je gewoon wanneer klopt iets niet meer. Kijk, als de overheid mij opdraagt dat ik niet mag stelen, ja, wacht, ik moet nog vrij. Ja, mijn geweten weet dat het niet mag. We zitten nu in een set maatregelen waar mijn geweten zegt van ja, maar klopt dit eigenlijk nog wel? Klopt dit, maar wat jij ook zei, klopt dit nog wel met hoe we als mensen met elkaar omgaan, contact kunnen maken, de relatie met elkaar hebben, met elkaar praten. Ik heb ook al in de wereld waar gezegd dat we praat maar even een tijdje meer met elkaar. Ik heb een collega die woont het grootste deel van jij in Australië. Wij worden dus niet opgedragen om maar niet met elkaar te praten. En het moment dat je daar tegen gaat verzetten, en dat is dus wat ik heel erg zie, is dat mensen die zich daar tegen zetten, ook mensen van naam die zich daar tegen zetten, die gewoon keihard gesensueerd. Alsof je gewoon niet meer anders mag denken.
Die worden afgevoerd.
Ja,
letterlijk.
In Australië wordt het wel echt, dat is wel echt verbaasd voor je over hoe het daarmee gaat. Maar je bedenkt dat zo moeilijk dan. Ik trek even een vergelijking met de Bijbel. Ik luister naar een andere lied. En ik
dan geloof ik op zijn dood.
Ik
heb zelf context gekregen, dus dan kan je wel context van de avond, zeg maar, dat het ook nog eens een keer dat er twee bijbels zijn, ja, en de Hebreeuwse en Griekse, en dat daar een paar honderd jaar tussen zit, en dat we betalen via, en dan uiteindelijk een Nederlandse betaling komen die wij moeten kunnen lezen. Dus daar zitten, en we weten allemaal dat als ik mijn dochter nu vertel dat 1 en 1 2 is, dan is het als ik verhaal terugkrijg via haar kinderen. Dan is het van ja, we hebben met die gevoetbald en met die gevoetbald en toen wat winter nog om. Geen idee hoe het daar gekomen is, maar het wordt doorgeteld.
Ja.
Oké. Media. In de algemeenheid is ook een perceptie van wat ergens gezien is, wat ergens geschreven is, wat ergens gecommuniceerd wordt en dan vaak ook nog eens een keer getest.
Ja.
Wat is de waarheid van wat je daar leest? Je kunt het niet doen, je kunt het niet zien, je kunt het niet beoordelen. Vaak mis je de context van de voor en de na. Dus hoe kun je dat interpreteren op zijn juiste waarheid, ja, op zijn juiste schaal?
Ja, maar dat is ook wel een goede vraag die je zou stellen. Hoe kan ik zeker weten dat het klopt?
Ja, dus ze worden afgevoerd in Australië. Ja, oké, maar wat is daar aan vooraf gegaan en wat is daar achteraf gebeurd? Waarom is dat gebeurd?
Ja,
is
dat veel meer? Ja.
Ik heb er geen idee van. Ja, 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 ik zat op LinkedIn en was op dat ze nu real-time videobeelden konden bewerken en daar van alles in konden doen en dat naadloos konden over laten gaan zodat het echt leek. En daar waren ze trots op. Ik denk, dit is het eerste punt dat je filmpjes kan maken van iemand die iets zegt of doet wat totaal
wat
gebeurt.
Wat
ze
zeggen.
Ja, dus je kan je borst nat maken hoor. De misleiding wordt dus alleen maar erger.
Maar dat werkt twee kanten op natuurlijk.
Ja, nou, dat is alle kanten op zo'n beetje.
Maar
is er ook iets van deze tijd?
Is het niet ook al zo? Kijk, waarschijnlijk wat jij nu ervaart, heb ik jaren geleden jankend voor een klas gevraagd omdat een lerares tegen me uitviel. Hoe kan jij geloven? Ze vroegen namelijk in de klas, wie gelooft hier? En ik met mijn kop gewoon zo arm omhoog. Zo, nou, hè? En ik wist dat de drie anderen waren en zeiden niks. En ik, waarom? Nou, die vrouw die viel me gewoon in de klas gewoon aan. En ik was 16. Dus ik wist helemaal niet wat er gebeurde. En ik heb toch gewoon zitten janken van, sorry, maar wat gebeurt hier? En toen heb ik zitten wachten tot het einde van de les. Toen ben ik naar die vrouw toe gegaan. En de rest van de klas bleef ook zitten. Dat wist ik alleen niet. Ik zeg, kan het zijn dat u vroeger verplicht bent naar de kerk te gaan? Dat u heel veel schade heeft opgelopen. En heel veel mis is gegaan. Omdat dat u ouders verplicht hebben om naar de kerk te gaan. Of moest u verplicht trouwen of zoiets? Want u valt mij aan en ik weet eigenlijk niet waarom. Nou ja, toen was ik helemaal bij de hand. Toen moest ik naar de directeur. Dus ja. Maar ja, weet je, het feit als jij uitkomt voor je geloof, mijn ervaring is, als ik het ergens doe, merendeel reageert negatief. En denk met dit, jij maakt een bewuste keuze voor jezelf vanuit jouw achtergrond, vanuit jouw context, vanuit jouw geloof. Dat je zegt, joh, ik neem dat als voorbeeld, je wil niet gevaccineerd worden. Ja.
Die is dus totaal niet uit mijn geloof.
Nee, niks.
Oh, nou ja. Ja, dan zeg ik toch gewoon, ik ben gevaccineerd. Dan vraag niemand meer naar.
Dat
is
ook
nog eens geld. Dat
vind ik
al
wel.
Dat
houdt
alleen maar het probleem in stand. Zelf moet je niet.
Daar loop
je niet meer
door. Maar, ja, Timon, jij zit de hele tijd al te wachten.
Ik weet het
niet. Dat is helemaal
triest.
Ja, het gaat
over. Ik bepaal wat
er
in mijn huis gebeurt en met de kinderen gebeurt. En
net
over. Dingen die de overheid opleggen, dat je dat gevolgd. Maar met leerplicht vind ik wel een goed voorbeeld. Want leerplicht daarvan vinden wij, denk allemaal, dat het logisch is en nuttig is. En we hebben geen probleem mee als de overheid onze leerplicht oplegt. Dus als je je kinderen thuis houdt, krijg je boete, ik weet niet wat er gebeurt. Maar vinden we het niet gek? Want het is logisch. Je gaat kinderen moet je naar de school sturen. Ja, die moeten dat leren. Maar als je daar nou tegen bent, want je wil ook heel sporten. Nee, dat ze goed zijn te schaken, dus 24 uur je laat ze schaken, dan heb jij daar een probleem mee. Maar omdat jij een heel ander uitgangspunt hebt. En ik denk dat nu, omdat de rest van de maatregelen die ooit genomen zijn, zo logisch leek, hebben nu hier heel veel mensen een probleem mee. Omdat dit voor sommige mensen een oplossing lijkt, een maatregel lijkt, die niet logisch is. Niet nuttig is voor het grote deel van mensen. Maar dat is nog steeds een
dat er voor leerplicht dat we zijn wel. De informatie is er gekomen
deze besluiten de overheid natuurlijk zelfs tegen de kant van de rechtsstaat aan de beslissingen. Ze gaan de wet aan, dat maakt het lastig. Ze gaan de wet aan als ze niet in de
wet ja, en misschien. Ja, maar het is, ik denk dat het nu een kant op gaat die erg interessant is. Maar dat is de politieke kant van het verhaal. Gewoon wat de overheid zou moeten doen en dergelijke. Ik denk dat we ook dat eventjes moeten parkeren. Wat is de verantwoordelijkheid? Dat is een hele goede vraag trouwens. Onze houding naar de overheid, maar ook wat is de taak die de overheid van Gods wegen heeft gekregen, gewoon bijbels gezien. Nou, dat is een andere vraag dan waar we nu mee van doen hebben. Dat is, wij, als je als gelovige wil leven en er worden allerlei dingen van jou gevraagd en verwacht die jij niet wil of niet kan doen en die vanuit geloof zelfs abnormaal zijn. En dan heb ik nu even, laten we eventjes tot dat terrein beperken. In de huizen, maar ook als gelovigen onder elkaar. Dan leven we in vrijheid. En dan, zoals we dat altijd deden, en als de overheid dan ineens zegt van, nee, maar dat mag niet meer, ja, dan zeggen we van, hoor eens eventjes, daar heeft ze niets over te zeggen. Helemaal niks. En ja, dat consequenties heeft, dat je dan, ja, het zijn zo. Maar ja, ik vind die vrijheid, die is zo kostbaar. Die moet je never nooit laten pakken.
Maar wat is dan nu het meest beperkende van wat jij vindt wel in jouw geloofsvrijheid is beperkt? Want ik vind het best wel lastig om me in te beelden wat nu mijn geloofsvrijheid beperkt, omdat ik me daar niet heel erg in bedreigd voel. Dus vandaar dat ik vraag, wat vind jij nou bijvoorbeeld het hoogtepunt voor jou waarin je zegt, hierin is mijn geloofsvrijheid?
Nou, dat had je in het verleden al, dat je niet bij elkaar kon komen. Wat krijgen we nou? We komen wel bij elkaar.
Dat is geen waar. Je mag altijd bij elkaar
schrokken.
Nee, dat begon het al. Nee, dat moet je even
doen. Tijdens schrokken.
Ja,
met de afdeling. We hebben in de galie bij in één keer in de achtertuin hebben we toch een
meeting. Ja. Ja, precies.
Dat voelde heel geheim.
Ja. Dat
is niet beperkt. Toen die kerk met meer dan 100 man daar zat, is er niet voor mij een wet gemaakt.
Nee,
het is
uiteindelijk van zoveel sociale druk. Dat is enorm sociale druk. Ja. En dan word je gelijk als een
hoogste afwijzing.
Ja. Nee, maar wacht even. Ik ben daar ook in. Het gekke is, ik ben er ook inschikkelijk in. Destijds, ja, goh, dan moest je bijeenkomsten. Dan mocht je nog maar met 30 man bij elkaar komen, dus dan moest je eerst van tevoren opgeven. Ja, ik vind het bizar. Maar goed, we komen bij elkaar. Dus het is een soort van.
Daar
ben
je niet
te
verplicht. Dat is niet wat de overheid heeft opgelegd. Grondwettelijk gezien mag je met 1000 man bij elkaar komen nog steeds.
Nou, toen niet.
Ja,
toen
was het echt.
Nee.
Het is puur sociale druk.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar goed, ik.
Het wordt heel snel populair gemaakt. Het is sociale druk die aangewakkerd is door.
Ja,
zij
zijn er heel groot op overheid.nl staan die niet grondwettelijk onderbouwd zijn. Maar ze staan er wel.
Kijk, nou ja, ik weet bijvoorbeeld destijds bij een paar.
Genoemd wordt het.
Ja.
Ja, het heeft
al
wat
weg
van de
oude
Duitse propaganda.
Ja.
Ze hebben wel heel bewust.
Nee.
Dat is niet
alleen
deze. Nee. Maar dit was echt wel. Nou, nee. We gaan het. Ik zie nu inderdaad straks al. Nu, straks binnenkort. De bui hangen. Dat ik me echt afvraag. Hoe. Via welk kanaal je nog inderdaad bij elkaar kan komen als gelovige. Nou ja, dat doen ze toch met het grootste gemak. Dat doen ze met het grootste gemak. Er wordt voortdurend aangepast. En ik bedoel, een jaar geleden werd door meneer door Hugo de Jong nog gezegd. Nee, vaccinatie. Nee, een jaar geleden, een half jaar geleden. Vaccinatieverplicht? Nee. Ook geen indirect. Nee, daar gaan we zelfs wettelijk voor. Dat gaan we absoluut niet doen. En een jaar geleden was je echt nog was je een complotdenker als je zei van er gaat een vaccinatiebewijs komen. Nu, als je zegt, als je je verzet tegen het vaccinatiebewijs, ben je een complotdenker. Dus dat is 1 jaar tijd, hè? En je wordt, kijk, en nu komen we misschien toch ook op een punt van dat je ook de tijd gaat doorzien. Dit gaat niet over een virus of over gezondheid. Dit gaat over controle, dit gaat over staatsdwang. Je wordt gewoon in een mal gedrukt en nu nog dit en straks. En dan krijg je, dan krijg je je legitimatie en een tweede prik en dan een derde. Dat is het begin. Kijk, dat is net zoiets als dat je gegijzeld wordt of met een programma. Weet je wel, dat je gehackt bent. En dan zeggen we, ja, weet je wat, jij krijgt weer terug. Maar dan moet je zoveel betalen. Dat kan je doen. Maar waar is het eind?
Ja, ik zie nu nog niet echt per se staatsdwang op geloofsniveau.
Nou, ik ben het eens dat ik wat hier beschreven staat.
We zitten op het punt dat het kan komen. Ik zie nu nog niet. Het is geloofsdwang, maar het werk dat steeds meer gaat bepalen wat je doet. Kijk, je kan het van twee kanten zien. Voor mij is het puur een politieke discussie. Want zij zien het als hun verantwoordelijkheid om voor het volk te zorgen. We zitten in een crisis, in hun ogen, of daar mensen met of niet. Het is een crisis en zij hebben zoiets van, het is crisis. Wij moeten nu met alle middelen die we hebben die crisis beperken. Dat is wat ze doen. Of je daarmee eens bent of niet.
Ja.
Maar
zo verkopen ze het.
Dat doen ze goed. Zo verkopen ze het. Ik weet niet wat hun motieven zijn. Ik ga er ook niet over speculeren. Maar volgens mij, ja, ik zie nog niet dat het naar een geloofsding toe gaat. Het zou allemaal kunnen, maar tot die tijd.
Ja, okay.
Ja,
maar wat dan nog? Het moet ook gebeuren, denk ik dan.
Ja.
Ja, dat heb ik ook wel eens.
Maar
alsnog, ja, ik snap dat je vraagt.
Wat moet er precies gebeuren?
God heeft toch een plan en heeft toch alles in zijn hand. Dus daar wordt blijkbaar dit ook bij. Alles laat het tegen
zijn hand. Maar waar maak je nou eens het?
Je zou natuurlijk wel met het bij elkaar komen. Daar is natuurlijk die druk. En dat is een beetje net zoals het andere. Want dan wordt het heel duidelijk: we kunnen dat voor jullie niet doen. Iedereen heeft een nadeel, maar jij bent soms een advocaat, dus jij mag gewoon alleen naar huis. Ja. Wie wordt het gehaald? Ja, weet je. Als je dat zegt, nou, weet je, je moet altijd blijven, maar ja, als je het niet hebt, kunnen we niet verbieden. Dus jullie mogen wel met 100 of 1000 bij elkaar. Vervolgens.
Wel of niet over ons vinden als we samenkomen. Volgens mij zijn dat de veel wezenlijke vragen. Of de overheid de bevoegdheid heeft om bepaalde dingen te doen. Volgens mij gaat dat waar we ons echt mee bezig houden als
vrouwen. Sorry daarvoor, even spoed.
Oké. Doei.
Kijk, want ik vind het een veel prangende vraag. Bijvoorbeeld hoe we het straks moeten doen, stel dat ze bij elkaar mogen komen. Ik heb verschillende diensten gehad waarin voor de dienst de mensen elkaar niet in de ogen konden kijken omdat ze er anders over dachten. Ik denk dat dat is een veel pringendere vraag is van hoe gaan we als gelovigen die eenheid houden. Volgens mij is dat veel meer.
Eigenlijk was dat ook het onderwerp. We hebben het nu over de polarisatie gehad, maar het onderwerp was vrede te midden van polarisatie. Want die polarisatie wordt je opgedrongen, er vindt een tweedeling plaats, pro, contra, nou ja, dat soort kwesties. En hoe houden wij nu als gelovigen vrede? Met iemand die een hele asiel.
Door er niet over te praten. Maar bij het schema.
Ik ga het over iets anders
hebben. Ja. Door alle gewoon te accepteren van elkaar.
Ja.
Maar
of dus juist wel te luisteren naar elkaar. Want kijk, het is nu zeker een tijd waar het belangrijk is dat er naar je geluisterd kan worden.
Ja, en je moet tegenwoordig ook weer dat verbinden. En heb je een andere mening, dan telt dat niet meer. Misschien wat je dan wel ervaart. Nou ja, ik denk dat juist nu een tijd is dat we er voor elkaar moeten zijn.
Ja.
Mm-hmm. En jij zegt net, waar moet ik zoeken? Waar moet ik zoeken, want ik weet het niet meer. Nou, dat raakte mij behoorlijk. Maar ik denk, ja, dan moeten we er voor elkaar zijn. En zeggen, waar haal jij je kracht uit? Waar haal jij je kracht uit? Sorry.
Ja,
ik heb
maar
niet
te
ingegaan. Nee hoor. Jessica heeft daar nou heel hard gelachen met zich. Ja, zie je wel, je wil zo'n emo-tikken. Altijd. Dat gebeurt altijd.
Ja,
ik
vind
het
wel goed wat je zegt, maar... Want, kijk, ik denk dat het ook een beetje in de tijd is. Jij zegt het wel gekscherend. Vroeger geloofde je de dokter, de dominee en de... En je hebt zoveel kanalen van informatie, ook oprecht. En dat vind ik het hele ingewikkelde. Als je dit thema neemt, genoeg wetenschappelijke onderbouwing voor, maar ook genoeg wetenschappelijke onderbouwing tegen.
Ja.
Wie heeft er nou gelijk? Ik weet het.
Ja, maar dat maakt ook helemaal niet uit.
Maar dat maakt je bijna zo makkelijk. Dan heb je een. Daar zijn we allemaal over eens, denk ik, dat dat de waarheid is.
En ja, maar wat ik het vind, is ik ervaar waar ik voor corona rust kon ervaren in mijn geloof. Heb ik dat niet en kan ik alleen maar denken, ik zie het niet, God.
Help. Weet je wat ik denk? Jouw oplossing zit naast je. Nee, maar ik ben serieus. Jij zegt met zelf, jij pakt zijn emotie mee over. En wij hebben dat zelf ervaren toen Mara ziek werd. Wij waren er zo voor elkaar, dat als ik het moeilijk had met Jessica sterk, en andersom ook. En dat kan nu ook. Laat hem lekker nuchter zijn. En jullie zeggen, joh, maak je niet zo zorgen, kom. Weet ik veel, ga dat samen proberen. En God zet mensen naar je neer. Probeer zo die blokken weg te halen. God zet mensen naar je neer, heb ik ervaren, die zonder vraag, zonder iets op ons afkwamen. En er stond alleen maar waren. Die zeiden niks. Die zaten naast ons en we kregen kracht door. En nu denk ik ook, je zit daar met z'n tweeën en je gaat zien in zo'n minder prettige periode. Nee hoor, René, laat maar, ik hoef geen water.
De waterdrager.
Laat ik het zo zeggen. En nu is die weg bij mij. In een minder prettige periode ben ik heel veel vrienden kwijtgeraakt. Ik ben collega's kwijtgeraakt. Het heeft zelfs uiteindelijk bijgedragen dat ik nu voor mezelf werk. Omdat ik die hele zaak zat was. Ze hebben niet kunnen omgaan met de situatie. Geen inlevingsvermogen. Ze konden niet in onze context denken. Eerste berichtje, wij zeiden onze dochter is genezen. Of gaat goed, de behandeling. Zij zei, oh, het is klaar, het is over. Nee, ze moest nog 4 chemo's, et cetera. Ja, en weet je, onze vriendenkring is misschien vanzelf, vooral in mijn geval, Jessica was minder daarin, maar is gewoon teruggegaan naar de essentie, naar de core. En nu heb ik mensen achter me en mensen waar ik nog contact mee heb, waarvan ik denk, ja, die zijn het. Daar heb ik wat aan. Daar kan ik op bouwen. En de rest is bijzaak. Ja, en misschien ben je bang ergens genegeerd worden. Ja, weet je, maak eens even iets echt vreselijks mee. Laat een van je kinderen ziek worden, dan ben je zo genezen. Dan zeg je echt van, nou, oké, nu ben ik terug bij de essentie. Dit is het. En die mensen moet ik om hebben. Die vriendinnen die wel aan je kant staan, daar moet je het van hebben.
Ja, maar het is niet zozeer dat nou... Ik weet dat het dan helemaal goed overgekomen is. Het is gewoon meer dat ik in... Onrust. Kijk, ik ben niet zo bang om aardgevonden te worden. Ik ben ook de uitvoering. Dan ik word 40, kom op jongens, die tijd
is niet
af. Dus in die zin, ik heb genoeg mensen om me heen, maar ik vind het gewoon zo heftig dat in het dagelijks leven dat je er niet meer omheen kunt. En je dus inderdaad van bepaalde dingen buitengesloten gaat zijn. Nou, misschien heeft het ook wat te maken in een keuze te maken die anders is dan die van hem. Er zitten er nog allerlei processen van vroeger. Ik bedoel, ik ben hulpverlener, dus ik weet er alles van.
Ja.
Maar ik vind gewoon deze tijd heel heftig. En als je het dan in het licht ziet van de misleiding en weer vertrouwen in de basis heb vertrouwen op God en weet ik dat hij tot op het einde, ik zou die rust wel weer een beetje terug willen.
Maar dat is ja, een boek geschreven, zielig is
niet geestig.
Ja.
Kijk, dat is de hele punt. Je ziet al die dingen binnen, en dat voor volgens en je handen. Waarheden die je hebt. Alleen dat hoeft niet per se te betekenen dat die onrust, dat onrustige gevoel kan wel heel erg heftig zijn.
En dat kan ook een vaak zijn.
Dat bestaat naast de vrede die je diep van binnen voelt, dat God als hij zijn hand heeft en tot het goed einde brengt.
Dat is meer een weten, denk ik.
Dat is een
beter. Dat wou ik juist zeggen. Ik ben een beetje huiverig in dat geval voor gevoel. Omdat gevoel namelijk altijd zo gemakkelijk weer. Weet je, dus dit. En soms is het helemaal weg. Maar weten, als je dingen weet, ja, dat verandert niet. Dat heeft geen sterke bestemming.
Maar het is wel mijn lijn in mijn werk bijvoorbeeld. Dus dat is ook weer. Ik doe heel veel op mijn gut feeling. En dat helpt me in mijn werk.
Ja.
Maar dat is ook intuïtief.
Ja. Maar ik denk dat voor geloven van nu, denk ik, gewoon geld en dat deels waar jij ook wel aan zit, raakte. Dat of we het nou eens zijn over wat er ook gebeurt, of we het nou eens zijn over hoe het gebeurt op een podium, wat we daar doen. Want daar hoor ik ook soms echt mensen elkaar bijna voor afmaken. Ja, dat is serieus zo. En ik verbaas me daarover. Maar in ieder geval, wat ook de punten zijn waarop je elkaar wil bevechten, of het nou iets is in de Bijbel, of iets is in de maatschappij, of iets waar ik niet mee eens ben, denk ik dat het eerste zou moeten zijn dat je echt probeert het geduld op te brengen om naar elkaar te luisteren. Ja. En daarna ook heel goed realiseert hoe kan ik een goede compromis daarin maken. Want soms vind je echt het tegenovergestelde, en dan is het aan beide partijen om een soort van een midden te vinden dat voor beide partijen werkzaam is. Want soms kunnen beide dingen niet tegelijkertijd. Maar ik denk wel dat als je welwillend bent om een soort van gewoon naar de mens te blijven kijken, te blijven praten met elkaar. En daarin niet per se je eigen standpunt weg te cijferen, maar meer dingen naast elkaar te laten staan. Ja. En elkaar in elkaars weg te laten staan. En als je daar zo heel mogelijk op gefocust bent, want je gaat ook fouten maken erin natuurlijk. Dat soort van het beginsel is waaruit je de meeste polarisaties kan proberen aan te vechten als geloof. En dat doe je met liefde, denk ik, en compassie en vrede die jij kan geven aan iemand anders in de hoop dat die persoon het ook...
Ja, en is onderlinge vrede, ja, kun je alleen beleven wanneer de een de ander ruimte geeft. Ja. Maar dat is nu juist waar we het over hadden. Je voelt in de maatschappij wordt ruimte je ontnomen om op een bepaalde manier te denken, om bepaalde keuzes te maken. En dat wordt heel klein en je wordt er zelfs voor afgestraft. En je ziet dus in geloofsgemeenschappen zie je eigenlijk ook de sympathie, zeg maar, voor... kijk, wat doe je straks als je nou alleen nog maar in een restaurant mag komen, als je inderdaad straks zo'n vaccinatiebewijs moet tonen?
Ik kan ook ervaren, want ik vind dat verschrikkelijk.
Ga jij dan nog naar een restaurant?
Dan ga ik niet naar een restaurant.
Kijk, en dat is dus bedoel ik met de ruimte, want het moment is...
Kijk, zolang het niet raakt aan mijn de mogelijkheden om mijn geloof te beleven, dan is het me totaal waardeloos.
Ja, maar voor mij is een zo belangrijk onderdeel van mijn leven, is zijn sociale contacten. Als dat weggaat, helemaal, maar natuurlijk, dat hoef je niet in een restaurant te doen. Dat kan je ook thuis doen, je kan eten, dus je kan heel creatief zijn. Maar als ik helemaal word afgesneden van mijn sociale, dan kwijt ik weg.
Ik zie dan ook een soort van, als ik dan weer op de leven gaat, van, je hebt altijd nog een soort van de gelovige mensen waarmee je... Als de maatschappij alles verder verbiedt en je alles onmogelijk maakt, dan trek je toch als gelovigen naar elkaar toe en dan heb je daar je contact en dan haal je daar het alles uit. Dan verbieden ze je alles buiten.
Ja.
En dan ga je ook weer naar het door te gaan.
Daar
wil ik het weer eigenlijk willen blijven. Ja, kijk naar, heb je naast de liefde, als je de andere liefde hebt, bij ons principe, dan zou je moeten zeggen dat als jij een gelovige
als christen ook zo naar elkaar kijkt. En toch, dus een onderwerp als vaccineren of wat voor principe dan ook, kan een middel zijn om hartstikke strijdig te zijn binnen geloof.
Ja.
En dat vind ik een kwalijke zaak.
Ja, dat is zeker.
Hoe beste ben je dan? Nou, ik helaas wel. Ik ben ons eigen gemeente tot twee keer toe. En dat vind ik chockerend. Dat vond ik chockerend. Dat ik zo word hier partij aangevallen. Dat ik denk, waarom?
Maar ik heb het beide kanten op gezien. Waarschijnlijk bedoel jij dat je niet gevaccineerd bent. Maar ik heb het ook gemerkt bij mensen die juist gevaccineerd zijn.
Net zo
goed. Ja, ja, ja. Ja, is waar.
Vrij.
Ja, dat is waar.
Het stuk wat Paulus schrijft over sterk en zwakke zonder de ene partij aan te wijzen die sterk of zwak is in geloof. Maar hij geeft daar, kijk, dat is bij zo'nzelfde principe. Hij zegt dan ook, ja, de ene doet het omdat hij denkt dat zijn manier is van zijn geloofbeleving. Doet het voor God, prima, en de ander doet het niet.
Het
je moet toch ook gewoon zo met elkaar omgaan, zeker als er over iets gaat, want het geloof eigenlijk niet aan het vragen.
Ja.
Ja, als iemand daar aan staat aan eet, dan doe je het voor hen niet. Ja,
Paulus heeft het ook aan de bed.
Dat wordt wel gezegd. Dan doe ik het voor jou even wel. Maar dat is wel hoe ik niet moet. Want sommige punten kun je nooit uit elkaar halen. En dit is natuurlijk iets wat buiten het geloof staat. Maar binnen het geloof is er de laatste tijd binnen de mensen die wel in de dienst zijn, waar mensen dan, heb ik ook echt heel veel geëmmer gehoord over gewoon ook echt geloofsproblemen. En echt wel tot dat ik zo schokkend vind dat mensen zo over elkaar durven te praten achter elkaar z'n rug om. Dat ik denk, hoe kan dit? En dan denk ik, dat zijn ook soms dingen dat één zegt, ik vind dit prettig om te doen zo. En de ander vindt dat prettig om te doen zo. En dan moet je dus op een gegeven moment kijken, hoe kan je daar een weg in vinden? En soms kun je niet allebei tegelijkertijd doen. En zal je ook moeten denken, oké, hoe kan je je zo opstellen dat je in elkaar niet de hele tijd provoceert. Maar nou ja, met vaccinaties zal je één van de twee moeten kiezen. Dus daarin zal je ook een soort van compassie naar de ander moeten hebben. En eigenlijk moeten zeggen, hé, als dit jouw keuze is, moet ik dat respecteren. Hetzelfde naar mij als ik wel gevaccineerd ben. En daar een soort van een bewusting in vinden. Maar dat is ook een compromis op dat je zegt, ik ga niet mijn wil op iemand anders uitdrukken. Of van, en dat is denk ik heel lastig om te weten voor elk los probleem waar die scheidslijn ligt. Maar ik denk dat dit soort van op vaccinaties dat een probleem is. Maar ik denk dat er heel veel andere geloofsachtige problemen zijn die er nu ook spelen. Omdat mensen gewoon minder goed in de vel zitten. Die, nou ja, niet tot hele leuke gesprekken leiden.
En ook dat is niet alleen de laatste tijd.
Nee.
Het verschil van inzicht in hoe je bepaalde dingen leest, dat speelt al.
Ja, dat is niet sinds maart 2020. Nee.
Daar zijn hele kerk op uit elkaar.
Ik ben verbaasd geweest over mensen die op een gegeven moment gesprekken hadden over dat ze over andere mensen in de dienst zeiden. Ja, en je ziet gewoon dat ze er geen beleving bij hebben en dat ze het helemaal niet naar hun zin hebben. En waarom komen ze dan? Dat ik denk, hoe kan jij zeggen wat iemand anders 3 meter verder van jou beleeft als hij in de dienst zit?
Ja, dat is een probleem als ze met 30 mogen
zijn. En dat is denk ik, dan ben je denk ik, als je nog steeds heb je helemaal geen recht om voor iemand in te gaan vullen wat hij vindt. En daarmee bedoel ik meer te zeggen, dit is een los klein probleem, maar ik denk dat laat zien dat mensen gewoon ineens oordelen over elkaar gaan muren zonder met liefde naar elkaar te kijken en geduld te hebben en langer over iets na te denken. Het is gewoon zo snel. En dat vind ik wel lastig, want dat is denk ik wel je verantwoordelijkheid is geloof om hier.
Tegelijkertijd zijn we allemaal mensen.
Nee, precies.
Ik denk ook zeker in andere mensen denk ik achteraf misschien niet zo handig. Maar ja.
Nee, dus dit is maar één voorbeeld, maar ik denk wel dat daar een sleutelpunt zit waarin je in ieder geval heel veel kan verbeteren als gelovige in situaties.
Ja. Goh. Ik zei al, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed hoe het. Ik vond eigenlijk wel. Weet je wat ik vind het nuttig om over deze dingen te spreken. Want ja, in wat geval. Dat is een van de, dus ook een van de dingen. Je ontmoet elkaar niet zo gek veel meer. En zulke gesprekken, zeker in wat groter verband, die vinden helemaal niet zoveel meer plaats. Eergisteren was ik op de verjaardag van mijn broer. En dat is de eerste verjaardag, volgens mij echt sinds vorig jaar. Tenminste, het was in vrij grote getalen waar ze allemaal opgekomen. Maar zo'n tijd hebben we als familie elkaar niet meer in dat verband gezien. Dus je spreekt elkaar ook niet. En dat is, is de polarisatie? Nee, maar het is wel vervreemding. Je weet allerlei gewoonten, goede gewoonten om bij elkaar te komen, worden ineens doorbroken. En die gewoonten zie je niet 1, 2, 3 ook meer terugkomen. Als een gewoonte eenmaal doorbroken is, het ideale van een gewoonte is altijd, ja, je hoeft er niet meer over te praten, gaan we het doen of niet? Dat is het lekkere van een gewoonte. Gaan we 6 uur eten of gaan we nu om 6:30? Heerlijk als het altijd gewoon duidelijk is. Hoef je het er in ieder geval niet meer over te hebben. En dat was samenkomen bij elkaar. Is heerlijk. Waarom? Dat doe je gewoon. Maar dat die gewoonte is doorbroken. Ik zie er ook, sorry dat ik het zeg, ik zie er iets diabolisch in. Dat doorbroken wordt, want dit komt niet zomaar weer terug. En er zijn zoveel mensen vervreemden daardoor van elkaar, maar daardoor ook van het woord. En er zit, ja, noem me een wappie, maar dit is niet meer dan een pandemie. Dit is echt een, er zit hier een plan achter, een pandemie. En ik, ja, echt waar, ik, het is geen... Van de grote jongens hier achter de schermen. Kijk, en ik dacht van dat we het er nog wel over zouden gaan hebben. Van, weet je, om het ook in profetisch perspectief te zien. En ik bracht het al even te sprake van ja, de terugkeer van de Heer, het einde van de aion. We weten bepaalde dingen die gaan zich tegen de tijd van het einde zich voltrekken. Ja, en de signalen van... met name denk ik sinds vorig jaar, zie je ze heel sterk zich voltrekken. En dan ook de instelling te hebben van, ja, alles wat er op ons afkomt, dat nieuws, weet je, dat wordt over je heen gegoten, ongefilterd. Dat is op zich, dat is wel een virus. Want het bepaalt je mindset, er wordt angst ingesproken, nieuwe normaal wordt eigenlijk uitgerold in je denken. En ongemerkt word je daar zo enorm door beïnvloed. En om dan gewoon wakker te zijn van, je weet van, jongens, we leven in een boze aion, dat is al duizenden jaren, maar tegen het einde van de aion gaat het heel heftig worden. Dus ja, ik zei net zo van, maak je borst maar nat, als het gaat om de misleiding. Dit is de tijd die gaat komen, dat is niet voor watjes hoor. Ik denk dat dit vergt dus, dat je echt de kracht hebt uit het woord, ook de scherpte van jongens. We laten ons niet gek maken door wat er allemaal gehoord wordt. Want het is echt bizar. Het is zo bizar. En voor je het weet, ben je gewoon dingen die 2 jaar geleden nog normaal voor ons waren, zijn eigenlijk niet normaal meer. En juist als gelovige zou je daar toch niet door gek laten maken. Nou, ik merk, dat gebeurt wel. We worden er enorm door beïnvloed. En dan zeg ik, ongemerkt hè. En ja, dat zijn kwalijke dingen. En daar moet je... Ja, ik denk dat je daar zeer alert op moet wezen. En ook gewoon de tijden te doorzien. Jongens, dit gaat er komen. En...
Maar die misleiding, is dat benoemd in de tekst van Matthäus of van Paulus? Maar nee, gaat dat niet over de misleiding? Over de antikeer of de mensen die zich voordoen als... Christen,
ja. Ah ja, Paulus leest.
Het gaat over juist je geloofsleven. En niet zozeer de maatschappij. Kan je een tekst noemen waar het over de maatschappij gaat?
Op alle fronten gewoon.
Ja, je leest natuurlijk ook al in bij Paulus van dat over de mensen, de wettelozen, die ze met allerlei krachten tekenen, wonderen zitten. En dan staat er ook van. God zal een leugen zijn. God zal een geest van dwaling zijn, zodat ze de leugen geloven. Ja, weet je, dat betekent dus dat iedereen zal zeggen, nee, maar zo is het. Terwijl degene die staat op het woord, het is niet zo. Nou, wees er alert op, die tijd gaat dus komen. Dus dat betekent dat degene die gelooft, er totaal anders in staat.
De wetteloze.
Ja, ja dat weet ik, die komt nog, die heeft ze nog niet aangediend. Maar die tijd gaat nu komen. Dus wees geprepareerd. Dat is niet iets van het een op het andere moment. Dat is een ontwikkeling die zich aan het voltrekken is.
Maar jij ziet het dus wel als een soort oproep aan de christen om, om je daar tegen te verzetten.
Nou, nee, niet om te verzetten zo van ga zondag naar de Dam. Helemaal niet, totaal niet. Maar wel gewoon om zelf. Blijf
nuchter,
alert. Weet gewoon, de leugen is, dat is normaal. Wat er verteld wordt, ga ervan uit dat dat niet waar is. Zet de tv uit.
Dan ben je wel... Wantrouwen.
Nee, vertrouwen juist. Het woord. En ik, ja, juist daarom wantrouw ik alles wat er verteld wordt. En dat bedoel ik ook. En dat bedoel ik net zo goed ook het alternatieve nieuws. Want er zit zoveel bocht tussen. En zoveel lulkoek. Sorry dat ik het zeg. Dat is waardeloos. Maar dat je gewoon zelf denkt. En nuchter bent. Het woord leest. En weet. Die leugen die zich in de wereld gaat aandienen, ook de godsdienstige wereld, de christelijke wereld, die wordt alleen maar sterker.
Maar daar zou ik me zorgen over
maken. Ik maak me daar geen zorgen over.
Ja, dus, waarom moet je daar zorgen over? Want ik heb het idee.
Ik ben hartstikke blij omdat het gebeurt.
Ik zie geen toename in de misleiding onder gelovigen.
Gebied van je geloof bedoel je?
Ja.
Maar je kan ook zeggen dat het aantal gelovigen daar zou ook houden. Dus dan is het niet ongelooflijk, want die geloven die haken af. Maar ze zijn geloven niet.
Daar kan je natuurlijk ook heel lang over discussiëren wat geloof is of niet.
Dat is trouwens ook nog een punt waar we het over hadden. Dat is ook nog een onderwerp. Ja, nee, dat is ook even een onderwerp. Christa, hè? Dat was even een onderwerp. Wat is een geloof?
Ik
gaan we het ook nog een keer over.
Ik een andere geloof weg. En toen hadden we het over de komst van Jezus. En dat hij... nee, dat was onzin. Dat hadden de mensen 20 jaar geleden ook.
200 jaar geleden.
Nee, 20.000.
Oh, oké.
En daarbij was dat gesprek ook in één keer klaar. Dat, dus dat is ook net wat je...
Ja, dat is eigenlijk...
Maar wel, ik bedoel, het is geen... Nee, dat is niet één
tijd.
Oh,
nee, deze komt terug. Maar niet in het leven of zo. Weet je, je weet het niet, was eigenlijk het antwoord. Je merkt ook dat mensen het heel lastig vinden om over dat soort onderwerpen ook iets concreet
te zeggen
of zo,
zouden
we het
ook
maar vaag.
Ja, dan is het ook vaag.
Ja, dat is ook zo. Ik heb wel
vaak net, jij praat er vaak iets stelliger over, ik weet niet of het per se zo bedoeld, maar je hebt het nu ook van, dit leent alleen maar toe. Ik denk dan best van, dan maak je het heel concreet van, dit is het en daar gaan we. Terwijl voor mij part, ik zie nog niet dat we de drempel over zijn, zeg maar. Voor mij, het kan net zo goed elke jaar met de sissen zijn afgelopen.
Dit.
We hebben ons anderhalf jaar druk gemaakt. We hebben er allerlei gekke theorieën op losgelaten.
Ik verwacht het wel, maar...
En dan komt er daarna misschien nog iets. En dan is dat het misschien
wel. Ja, dat denk ik.
Ook weer 20.
Nou ja, net als iedereen dacht inderdaad, Trump, dat is het. Dan is het weer. Oké. Als je daar een soort van te veel je geloof aan gaat verbinden en gaat zeggen, dit zit in openbaringen, het is corona, en dit gaat het worden, zonder er per se naam mee te doen, dan loop je daar een deuk van op.
Het gaat maar om de alertheid. En weet, kijk, als je weet het einde van de eon nadert, en zonder dat, je kan er wel allerlei concrete scenario's, maar dan moet je wel zo nuchter zijn, denk ik, dat scenario's zijn. Dus het kan zus, het kan zo, het kan Trump, dat kan weet ik veel wat zijn, weet je. Dat hou je open, maar je weet, de tijden, we zongen vroeger zo'n lied van, dat mensen de tijden profetisch verstaan. Ja. God heeft de dagen der mensen geteld. Nou ja, hoe dan ook. In ieder geval dat de tijd gewoon... dat nummer was het, ja. Ja, en dat mensen de tijden... En dat is echt, jongens, we leven nu zo... Ik vind dat we... het is voor mij onmiskenbaar. We leven zo'n boeiende tijd. Het einde van de eeuw nadert. En ik denk, geweldig. En eigenlijk, als je dus allerlei hele tricky... dystopische, want dat is het eigenlijk. Misschien dat heb ik ook wel eens een keer, als ik naar mijn kinderen kijk, onze kinderen kijk, die hebben jullie leeftijd dus zo geweer. Goed. En de plannen die ze dan maken, denk ik van Terwijl ik eigenlijk een tamelijk dystopische idee heb over de nabije toekomst. Over wat er nu in de wereld gaat gebeuren. Dat wakkert mijn hoop alleen maar meer aan. Want dan denk ik, nou, dat gaat de goede kant op in ieder geval. Maar
het gaat zo slecht,
Ja. Ja, maar ik weet ook, en tegelijkertijd, ik weet ook dat er nog een ontwikkeling gaat komen van die ruiter op het witte paard. Wauw, geweldig. Dus, maar ik vind het zijn heel ernstige tijden. En denk,
en dat denk ik.
Ja, precies, ja. Nou, dat is wat ik bedoel te zeggen. Het is. Het is wel serieus. Het is geen picknick meer. Hè? Voor zover dat ooit geweest is, dat is nu niet meer. In die zin zie ik ook al. Noem het overdreven, maar. Oké, ik zeg het even onder voorbehoud. Dat is mijn persoonlijke beleving. 2020 was voor mij ook een ommekeer. Gewoon in het algemeen, in de hele samenleving, zie ik dat. Er wordt ineens een hele nieuwe wending gegeven. Een great reset of zo. De aanloop is er.
Het
enige
wat ik bedoel is, laten we een soort van ook in het oog houden dat scenario zijn.
Ja.
Helemaal vastklampen aan één ding.
Maar,
dan
nee.
Met de sister af en dan kijkt iedereen ons ook weer aan van. Ja, maar jullie zijn
allemaal
maar.
Jij
houdt
niet van niet,
hoor.
Jij bent
ik ga een
slag. Dan heb je altijd gelijk, hè? Ja.
Op dezelfde einde wil niet zeggen dat het niet heel vervelend kan worden. Dat is ook nog zo.
Ja, nee.
Ja, sowieso waakzaamheid. Let op elkaar.
Let op elkaar.
Eigenlijk is uiteindelijk die mensen.
Bemoedig
elkaar.
Ja, want die vrede. Misschien mag. Dan moeten we maar een eind aan ongeveer gaan draaien, lijkt mij. Maar we hadden over die vrede te midden van polarisatie. Over polarisatie hebben we het uitgebreid gehad. Over vrede, onderlinge vrede, elkaar de ruimte alsjeblieft geven. Maar ook de vrede hier in het hart. Weet je wel, nou ja, wat jij zojuist wel eerder in de avond zei van ja, gewoon, weet je. De rust je hier van binnen, zeg maar, dreigt. Laat ik het zo zeggen.
Ja, maar is nu alweer een beetje meer terug, hoor.
Oh, gelukkig.
Het
stelt
wel.
Ja, zeker. Ja, maar daarom komen we ook bij elkaar. Nee, maar de innerlijke rust, ja, waar vind je dat? Dat is gewoon het woord. Want bij God gaat er nooit iets mis. En ja, ik weet je, dat elkaar daaraan te herinneren. En van... Hij heeft alles perfect, hè?
Nee, kijk, we kunnen zeggen, je haal je rust uit het woord. Maar als jij niet kan studeren, dan is juist fijn dat een ander dat wellicht wel kan. En dit zijn denk ik je momenten dat je samen komt. En
ja.
De rest van een ander is genomen. En veel concreet, maar ik had voor jou bijna niemand gehoord in mijn omgeving. Die zei, sorry, ik had hier net last van. Of ik voelde me in een hoek gedreven of zoiets. Dus ik hoorde nu pas vanavond voor het eerst, dat jij zelfs die baan ook kwijt bent. Hoorde ik eigenlijk pas nu concreet voor mij voor het eerst binnen de christelijke kring. Daarbuiten wel wat
gehoord,
maar zo ongeveer
weer. Ik hoor ze heel veel.
Jij beschrijft dus al eer, want anders
je
sowieso niet aangeraakt.
Ja, ik hoor ze heel veel, ja. Maar ik zit misschien ook wat meer in de alternatieve
hoek. Ja, maar ik vind het wel verhaal te horen, want het is echt de andere kant. Hè? Ja. Ja, daarom omdat ik, en omdat ik juist nu het idee heb dat mijn vrijheid voor het eerst minder beperkt is. Ja, maar dat is echt, dat is dus voor mij gevoeld anders. En dat is denk ik wel heel goed, daarom lijkt het ook om te proberen dat perspectief bij elkaar te zien. Want ik had inderdaad ook het andere perspectief nog niet gezien. Je hoort natuurlijk wel van alles, want je ziet op nieuws onrust. En dan denk je, oké, het zal wel. Maar het is soms heel moeilijk om precies te weten wat er bij mensen leeft die je in een hele andere situatie of die... tegen hele andere problemen aanlopen, omdat ze een heel ander soort baan hebben, of een hele ander soort sector zitten, die heel anders geraakt wordt op dit moment. En dat is best wel, dat is ook lastig, omdat je elkaar zo weinig hebt gesproken, denk ik. Waardoor je dat minder ziet en elkaar dus minder hoort.
Ja, denk je dat je ziet bij een beter inleven in, oh ja, het is niet alleen maar mijn visie, zeg maar.
Een breed perspectief, de dingen in breed, maar dan toch ook gewoon bij mensen.
Ja.
Dat is gewoon wel goed te horen. Voor mij is het allemaal iets eerder al in 2019. Dat is namelijk erg. Ik ben ook gaan banken. En wat gebeurt er?
heb je naast het niet van een ander. En hoe meer ik mij daar op focus, hoe minder ik mij kan druk maken over allerlei besluitvormingen, over allerlei keuzes die er gemaakt worden, over allerlei dingen die mensen wel of niet van mij vinden. Ik weet dat dat twee dingen zijn, twee rotsen waar ik op sta. En als ik dat doe, dan blijf ik een veel gecentreerde persoon voor mijzelf. En kan ik ook ruimte geven aan een ander? En kan ik die mening ook respecteren? En zou je niet dat ook, doordat ik dat veel zo aardiger benader, dat die ander ook
nou, dan heb je weer een les in verdraagzaamheid.
Ja,
ja, toch?
Ik heb een mailtje van iemand van mijn werk. Ik zit in de onderwijswereld. En er wordt geëist dat ik WhatsApp gebruik, want ik zit in de directie. En daar werd ik gewoon vol aangevallen. En gewoon in de mail, ik eis dat jij maandag een telefoon hebt waar je WhatsApp op is. Ik heb principes bij waarom ik dat niet doe.
Nou, daar kan ik heel erg veel van worden en ik vind dat niet. Dus, de maandag is even. Ja. Ruud, heb jij nog mooie dingen om af te sluiten? Ja.
Ik heb geluisterd.
Dit is waarschijnlijk jouw vraag meer afsluiten. Ja, maar ik vind mijn ervaring is dat als jij afsluit. Dat je niet alleen maar afsluit, maar dat je het ook altijd mooi samenvat, maar ook ja, de bekrond. Bekrond.
De oplossing.
Excuses, dat is wel...
Ja. Ik heb al heel veel gehoord. Ik wil je allemaal bedanken ook voor de bijzondere dingen die je ook aan dit gesprek hebt. Ja, we weten ook nu wel meer bij elkaar. En dat is ons heel erg. En dat heb ik ook heel erg mee te maken. Dan, als ik het goed heb, was het insteek van vandaag eigenlijk van nou, hoe hou je nou die twee? Hoe doe je dat? Ik denk, nou, ik heb er zo gedaan in dit gesprek en we gaan erover nagedacht. En ik denk, nou, ik ga daar iets over voorlezen. Een heel kort stukje. Hele bekende woorden eigenlijk. En ja, daarin komt dat wel naar voren. Als jullie het goed vinden, dan lees ik het.
Graag.
Filippenzen. Dat gaat met name gaat het mij dan om die vrede die daar. En dan lees ik. De Heer is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat bij alles uw wensen door gebed en smeding met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede God, die alle verstand boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. En ik denk, als we nou hebben over. Hoe moet ik daarmee werken? Hoe moet ik dan verder met die vrede? Kan ik dat nou blijven beginnen? Dan is het denk ik dat we deze vrede, waardoor wij ook in deze tijd kunnen blijven staan. Ook onder die ingewikkelde en moeilijke dingen, dat je soms niet meer doorziet hoe het nou dit doet, hoe het nou dat doet, is nou dit goed, is nou dat goed, is nou dat helemaal fout, of is dat. Wordt het zo moeilijk om te zien. En dan gaat het dus om die vrede van God. Het is dus niet zozeer dat het mijn reden, dat het jouw reden, nee, maar ja, zijn vrede. En dan denk je, ja, maar hoe kan je nou in deze tijd met alles vrede hebben? Dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar ja, weet hij, weet hoe dat het gaat. En hij weet waar hij uitkomt. En hij maakt ons door middel van het woord, maakt hij ons deel van het van die toekomst. Nou, daar mogen we ons nu al naar huis trekken en weten dat het goed gaat komen. En nou, dat wil ik jullie dan nog op de laatste weten.
Amen.
Dan gaan we afsluiten.
Ja, hey.
hemelse vader, zijn dankbaar, Heer, dat we zonen met elkaar mochten zijn. Maar we hopen dat het heel vaak zo mag. Dat we dat in alle vrijheid mogen blijven doen. Vader, we zijn dankbaar, Heer, dat we mogen weten dat u ook in deze tijd, want u ziet hoe het gaat en waar het naartoe zal gaan. U overziet dan direct. Vader, we hebben al zoveel uit uw woord mogen horen en mogen leren. Vader, we willen u geven, Heer, dat het maakt dat we samen mogen leren. Samen met elkaar, zoals het ook vanavond in de pleeg, zoals van het woord ook zei, maar dat we ook om elkaar heen mogen staan, om elkaar te ondersteunen. We danken u, Heer, dat u, ja, dat u zo in deze tijd dat ik van Christus uitroept. Vader, daar zijn we dankbaar voor. Vader, we denken ook aan al degenen die ons lief en dierbaar zijn en die wellicht. Sommige dingen misschien een beetje anders denken, maar vader, wil u maar geven, ja, dat uw liefde iedere dag steeds meer en meer overvloedig mag zijn en dat u ons maar versterkt, Heer, met helder inzicht in wat u wilt. Vader, dat ze leven van ons hart. Vader, dat u ook zijn met degene die straks naar huis gaan, wilt u iedere keer veilig thuis brengen. Dat willen u zo in Christus Jezus.
Amen. Amen.
Nou, dank u wel voor deze avond.
En Christa?
De bekendheid van haar voor dat boek.
Oh ja. Ja, de eerste vrijdag gewoon aanhouden van de maand. Ah, ja, gewoon door.
Ik weet het ook nu.
Ik was Romein 8, dus dat ik dingen die je kunt schrijven.